Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, we gaan deze avond in dit programma Heilige Getuigen verder met de lezing uit het boek over de heilige Johannes Bergmans, geschreven door pater Schoeters. En we zijn gekomen bij hoofdstuk 5, het laatste jaar, bij onderwerp 6, heimwee. Heeft het nog zin, nu we eenmaal zo ver zijn, om naar schuld of verantwoordelijkheid te vragen? Zeker heeft Jan Bergmans er geen ogenblik aan gedacht dat zijn oversten tegenover hem ook maar in het minste tekortgeschoten konden zijn. Toch blijft de vraag voor ons open en de les van het verleden mag nooit verloren gaan. Op het eerste gezicht heeft het er al de schijn van dat de minister van het huis, pater Antonius Barra, het fysieke weerstandsvermogen van de Vlaamse fratello, die hij zo graag liet dienen, omdat hij hem zo dienstvaardig vond, op onverantwoordelijke wijze heeft overschat. Het geval met Penneman had nochtans tot nadenken moeten stemmen. Maar men begrijpt zo goed hoe alles in zijn werk is gegaan. Antonius Barra was nog zeer jong, nauwelijks 34 jaar, en de geheime catalogus van 1619 noemt hem van kloeke lichaamskracht, doch van gering intellect. Goed van oordeel, prudentie en zakenkennis. Weinig gevorderd in de letteren. Subcholericus van temperament. Bekwaam om rector te zijn van een klein college. Zijn potig handschrift tekent hem als een man van doortastendheid en forse aanpak, zeker van zijn stoere kracht en als zodanig allicht, zoals vaak met oersterke naturen het geval is, minder bedacht op de mogelijke zwakheid van anderen. Bewuste schuld is er bij hem zeker niet geweest. Over Giovanni zal hij later een vrij kort, maar zeer sympathiek getuigenis afleggen. Daarin noteert hij onder andere: buiten de twee hem aangewezen dagen om aan tafel te dienen, diende Johannes nog op twee anderen, en hij zelf vroeg het zo. Zoals anderen moet ook Antonius Barra, door de spontane offervaardigheid van zijn fiamminghetto, soms overrompeld zijn geweest, en dat is zijn beste excuus. Hoofdstuk 6. Ziekte en dood. Onderwerp 1. Ziek. De nieuwe dag bracht geen nieuwe krachten. De koorts brandde in zijn hoofd. Hij voelde zich inziek en hulpeloos. Kon niet eens zijn gewone aantekeningen maken na zijn morgenoverweging, wat hij anders nooit naliet. Toch wilde hij zich niet aanstonds gewonnen geven. Zou wachten en uitzien tot de middag. Toen kon hij niet meer. Tegen 3 uur begaf hij zich naar de kamer van pater rector. Juist toen hij wilde aankloppen, kwam pater Cepari zelf naar buiten. Hij schrok toen hij Johannes zo bleek en afgemat zag. Met weinig woorden wist hij alles. Dan maar dadelijk naar de ziekenzaal en flink rusten, klonk zijn bevel. Met een dankbare glimlach nam Jan afscheid. Hij ging niet terug naar zijn kamer, maar begaf zich aanstonds naar de een verdieping hoger gelegen ziekenzaal. Hier was hij geen onbekende. Hoeveel uren had hij niet doorgebracht dit laatste jaar aan het bed van zieke paters en broeders? Met open armen werd hij door de zieke broeder Giovan Battista Ballerati ontvangen. Op zijn aanwijzing legde hij zich gekleed te rusten in een kamer op een bed. Zo vond hij een paar uur later tegen 6 uur pater Cepari, Het rusten had geen beterschap gebracht. De koorts scheen eer nog toegenomen. Hij moest maar gauw helemaal te bed gaan. Zo gezegd, zo gedaan. Wel, fratel Giovanni, schertste broeder Ballerati, terwijl hij hem moederlijk toedekte. Wat zal er nu met ons gebeuren? Alles wat God belieft, klonk het welgemoed. Wij zijn immers in Gods handen. De volgende morgen was het zondag, communiedag. Rond 4 uur werd aan Johannes ons Heer gebracht. Hij wilde opstaan, zich aankleden en neerknielen voor zijn goddelijke gast. Maar broeder Ballerati wilde daar niet van horen. Alleen, om de zieke genoegen te doen, werd hem zijn kleed om de schouders gelegd en liet men hem neerknielen op zijn bed. Na zijn dankzegging gebruikte hij een weinig eten, waarop de broeder deur en venster van de kamer sloot om de hitte buiten te houden en hem zei nu wat te rusten. Werkelijk lukte het hem een beetje te slapen, tot in de voormiddag signor Filandro, de huisdokter, kwam. Zijn oordeel luidde niet ongunstig. De koorts was verminderd, de zieke had geslapen. Nee, gevaar bestond er niet. Rust bleef voorgeschreven. Was de dag goed geweest, de nacht van zondag op maandag werd des te slechter. Alles wijst erop dat de dysenterie, waaraan Jan leed, toen reeds in een acuut stadium was getreden. 'S morgens vroeg kwam de dokter weer en schreef ditmaal een geneesmiddel voor, waardoor tenminste het bloedverlies gestuit werd. Jammer genoeg werd nu ook een begin van longontsteking waargenomen. Daarin zag Filandro echter nog geen reden tot pessimisme. Het was nu daags voor het feest van Sint Laurentius, de zo populaire Romeinse diaken-martelaar, Laurentius met zijn rooster. "Zou ik morgen niet de heilige communie mogen ontvangen?" vroeg tegen de avond Johannes. "Het is toch Sint Laurentiusdag?" "Het is niet de gewoonte op de ziekenzaal buiten de zondagen te communiceren," antwoordde de broeder. "Maar als je zulks verlangt, wil ik het wel aan pater rector vragen." "Nee, broeder, liever niet. Let ook niet op wat ik je vraag, maar doe zoals het de gewoonte is op de ziekenzaal." Ook op het ziekbed klampte Bergman zich aan de vita communis, het gewone leven, vast. Zo werd het dinsdag 10 augustus. De zieke was zeer onrustig en zeer zwak. Zo zwak dat men haast geen polsslag meer voelde en hij buiten het bed in onmacht viel. Om de 4 uur werden hem versterkende middelen toegediend. Aandoenlijk is het onderhoud dat hij die dinsdagmiddag had met Nicolaus Grodzinski, een jonge Pool, die nog bij de juniores thuis hoorde. Als vanzelf viel het gesprek op de zalige Stanislaus Kostka, ook een kind van Polen. Wel, Giovanni, zei Nicolaus, je bent zo ongeveer op dezelfde dag als Stanislaus ziek geworden. Wie weet of je niet op dezelfde dag zult sterven als hij, op onze lieve vrouw Hemelvaart. Als je zo rekent, antwoordde Bergmans, die altijd zakelijk was, dan zal ik vroeger sterven, want ik ben ook een paar dagen eerder ziek geworden. De feiten zouden hem in het gelijk stellen. Grodzinski vertelde verder hoe Stanislaus, toen hij de dood voelde naderen, zich tot teken van nederigheid en boete op de grond liet neerleggen. En werkelijk, schreef hij later, dat zou Giovanni de volgende dag ook doen. Ik geloof vast dat ik hem daartoe de gedachte heb ingegeven. Ja, meende Bergmans, het kan best dat ik sterven zal. Mijn maandpatroon heeft me gewaarschuwd. Wat zou je het liefst hebben? Vroeg Nicolaus nog. Zo zachtjes, ongemerkt doodgaan als Stanislaus, of wel voor Christus gemarteld worden, zoals bijvoorbeeld pater Campion, de Engelse jezuïet martelaar, of Sint Laurentius. Het was maar een vraag. Giovanni zou natuurlijk het liefst de tweede manier genomen hebben, om meer gelijk te zijn aan Christus. Jammer genoeg werd hem daartoe de keuze niet gelaten. Om hem te troosten merkte Nicolaus zeer verstandig op dat de koorts waaraan hij leed gerust voor de rooster van Sint Laurentius kon doorgaan. Bergmans was het daarmee eens. Als zodanig zou hij ze ook aannemen, verklaarde hij. En hij gaf duidelijk te verstaan dat hij graag veel zou lijden. Ze kwamen overeen als Giovanni genas aan pater Rector te vragen om op bedevaart te mogen gaan naar Loreto, zij beiden met Biagio Pedretti, om de Madonna te bedanken. Ondanks Filandro's geruststellende verklaringen kon pater Rector maar geen goede kijk op de ziekte krijgen. Hij besloot sanderendaags een tweede dokter te halen, signor Bagnareo. Laat in de avond was frater Luigi Spinola nog eventjes bij zijn overste komen aankloppen. Toen hij wegging, zei pater Cepari zo terloops: ik ga eens zien hoe onze frater Bergmans het maakt. Ik vrees sterk dat we hem zullen moeten afstaan. Spinola hield niet op voor hij mee mocht. Voor de deur van de ziekenkamer troffen ze nog enkele paters aan. De rector nam ze allen mee naar binnen. Met vriendelijke stem heette Giovanni de bezoekers welkom en hij begon dadelijk over de dood en de hemel te spreken. Een veldheer zou niet met meer vuur van zijn overwinningen verhaald hebben, merkt Spinola op. Iemand zei hem dat hij jong was en niet moest denken zomaar naar de hemel te gaan. Daar bleef hem op aarde nog heel wat te werken en te lijden over voor Gods glorie. Ja, antwoordde de zieke, toen ik nog novice was te Mechelen, zei pater Costerus me eens dat ik veel zielen zou terugbrengen tot het ware geloof. Hij poosde even bij de herinnering en ging toen voort. Hij zal misschien hebben bedoeld vanuit de hemel. Na kort beraad in een hoek van de kamer, zodat de zieke het niet hoorde, werd besloten hem de volgende morgen, indien de nacht geen beterschap bracht, de laatste heilige sacramenten toe te dienen. Allen verlieten nu de kamer, behalve pater Rector. Jan keek hem vragend aan. Frater, begon deze, Het wil me voorkomen dat je toestand verergerd is. Welnu, mijn beste frater, als ons lieve Heer je tot zich wilde nemen, zou er iets zijn dat je kon hinderen? Nee, pater, alleen vrees ik een beetje dat de goede verstandhouding tussen de Vlaamse en de Romeinse provincie er misschien onder lijden zal. Wanneer de overste, als ze horen dat en frater Penneman en ikzelf gestorven zijn, ertoe besluiten zouden verder niemand meer te zenden. Maar als God wil dat ik sterf, dan weet hij wel wat hij doet. Wat mij betreft, ik verlaat mij helemaal op zijn wil. Doch ik zou eer verlangen te gaan dan te blijven. Onderwerp 2. Reisvaardig. Daar hij toch niet slapen kon, begon Jan tegen middernacht met de broeder over geestelijke zaken te spreken. Ballerati voelde hem de pols. Nee, daar was geen beterschap merkbaar. Fratel Giovanni heeft pater Rector je niets gezegd, begon de broeder daarop. Ik geloof dat het goed zou zijn als je morgen ons heer ontving. Als teerspijze? Ja, fratel mio, want ik geloof dat er weinig kans op leven overblijft. Jubelend van vreugde vloog Bergmans op in zijn bed en sloeg de armen om de hals van de brave man, wie daarbij de tranen in de ogen sprongen. Broeder, houd toch goede moed, troostte hij, en laten we ons nu voorbereiden, want geen beter nieuws of groter vreugde kon ik ontvangen. Daarop vroeg hij zijn kruisbeeld en zijn regelboek, wond er zijn rozenkrans om en sprak: Mijn God, dat is alles wat ik in dit leven bezeten heb en nog bezit. Daarom, mijn goede Jezus, verlaat mij niet. Broeder Ballerati stond erbij te snikken als een kind. Vrezend dat te sterke gevoelsuitingen de zieke te veel zouden afmatten, raadde hij hem aan zich te matigen. Als je wist, broeder, antwoordde Jan, hoe ik me helemaal beter voel worden met zo te spreken. Wat later vroeg hij de zieke broeder te willen opschrijven wat hij hem dicteren zou. Dat luidde als volgt: Ik vraag vergiffenis aan mijn goede pater-generaal. Het spijt me dat ik zo'n onwaardige zoon van de sociëteit ben geweest. Ik bedank eveneens mijn goede moeder, de sociëteit van Jezus, voor de grote weldaden door haar aan mij onwaardige bewezen. Ik bedank pater Rector en mijn professoren, pater Franciscus Piccolomini, pater Tarquinius Galuzzi en pater Horatius Grassi, voor al hun moeite aan mij besteed. Ik bedank pater minister en de zieke broeders voor hun grote welwillendheid. Ik bedank allen die mij bezocht hebben tijdens mijn ziekte. Ik verlang dat men bij de communie mijn matras op de grond legt en dat de fraters juniores zich verwaardigen erbij tegenwoordig te zijn van verre of van dichtbij. Aangezien ik mijn dierbare paters en broeders zelf niet alle omhelzen kan, verzoek ik pater Rector ervoor te willen zorgen dat een ander het in mijn plaats doet, volgens de gewoonte in de sociëteit, bij het afscheid nemen. Ik wil sterven in het kleed van de sociëteit. Dat was zijn testament. Tegen 3 uur drukte hij het verlangen uit pater rector te spreken. Deze werd dadelijk geroepen. De zieke vroeg hem of hij niet een algemene biecht van zijn kloosterleven zou afleggen. Pater Cepari zei dat dit niet nodig was. Zo sprak hij dan maar een gewone biecht van de laatste dagen. Zij luidde als volgt. Ik beschuldig mij ervan soms gebeden te hebben met lauw en verstrooid gemoed, maar ik beloof mij te beteren. Vervolgens aan God niet genoeg dankbaarheid te hebben betoond voor zijn genade en te hebben nagelaten in mij een vurig verlangen op te wekken om voor Christus te lijden. De broeders die de anderen moesten wekken, brachten ondertussen in elke kamer het nieuws dat fratel Giovanni zo aanstonds de laatste heilige sacramenten zou ontvangen. Iedereen stond haastig op en spoedde zich pijnlijk getroffen naar de kerk. Pater Cornelius a Lapide snelde dadelijk naar de ziekenkamer om aan zijn jonge landgenoot te vragen of hem soms nog iets op het hart lag dat hem benauwde. Jan toonde zijn open handen en zei met stralend gelaat: niets, helemaal niets. Daar kwam de processie reeds aan. Pater Rector droeg het Allerheiligste. De gelukkigen die met hem konden binnendringen in de dompige kamer, stonden daar voor een aandoenlijk tafereel. Daar lag hij, hun Giovanni, midden in het vertrek op de grond. De handen hield hij samengevouwen, de ogen half geopend. Roerloos bleef hij liggen, terwijl de kamer gezegend en het confiteor gebeden werd. 3 maal had pater rector met de heilige hostie in de hand het Domine non sum dignus, Heer, ik ben niet waardig, uitgesproken, en reeds boog hij zich om de zieke de heilige teerspijze toe te reiken. Maar, come un fulmine, gelijk de bliksem, zegt Spinola, vloog deze omhoog, op de knieën. Hij zou gevallen zijn, was niet aan beide zijden iemand toegeschoten om hem bij de arm te ondersteunen. En nu klonk het met luide stem door de kamer, zo dat men het buiten horen kon. Ik belijd dat dit waarlijk de Zoon is van God de Vader Almachtig en van de Allerheiligste Maagd. Ik verklaar te willen leven en sterven als een ware zoon van de gelukzalige maagd Maria. Ik verklaar te willen leven en sterven als een ware zoon van de sociëteit. Met een hartstochtelijk gevoel uitgesproken, maakten deze woorden een onbeschrijfelijke indruk. Ook toen pater Cepari de liturgische formule uitsprak, Accipe, frater, viaticum domini, ontvang, broeder, de teerspijze van onze Heer Jezus Christus, dat Hij u behoede tegen de boze vijand en ten eeuwige leven geleide. Toen ging zijn stem haast verloren in het snikken van de omstanders. De zieke had zijn Heer ontvangen. Hij boog het hoofd, kruiste de armen over de borst en bleef zo enige ogenblikken in aanbidding verzonken. Om hem niet af te matten, legde men hem nu ook weer te bed. Men wachtte met het heilig oliesel tot pater Buys, de assistent voor de Duitse provincies, die men had laten waarschuwen, aangekomen was. Opnieuw liep de kamer vol. Pater Cepari, die de sacramentele handelingen verrichtte, was zo ontroerd dat hij moeite had om de gebeden uit te spreken. Tot antwoorden voelde niemand zich in staat. Nu, dat was niet nodig. Jan zelf antwoordde met klare stem op de liturgische gebeden. Na afloop van de plechtigheid vroeg en verkreeg hij verlof om zich nogmaals tegenover zijn broeders te mogen beschuldigen van al de feiten en gebreken die men in hem mocht hebben opgemerkt. En met kinderlijke eenvoud bad hij om vergiffenis voor de gegeven ergernis. Is er soms nog iets, beste frater, dat je graag tot je troost zou mededelen? Vroeg pater Cepari daarop. Ja, hij had graag nog iets gezegd, maar hij wist niet of het wel goed zou wezen. Hij fluisterde pater Rector in het oor: indien u, eerwaardige pater, het goed vindt, zeg dan aan de paters en broeders dat de grootste troost die ik thans geniet is dat ik mij niet herinner, zolang ik in de sociëteit heb geleefd, ooit enige regel of enig voorschrift van de overste wetens en willens te hebben overtreden of ooit vrijwillig een enkele dagelijkse zonde te hebben bedreven. Wat mijn leven in de wereld betreft, dat weet God het best. Maar ik laat dit geheel aan uw oordeel over. Het was geen ijdel zelfbehagen dat hem die taal ingaf, maar het heilig verlangen een laatste woord van opwekking tot zijn broeders te spreken. Zo oordeelde ook pater Cepari erover. Hij keerde zich om en herhaalde met luide stem de woorden van de stervende. Maar nu was de verslagenheid algemeen. Dat wist immers iedereen. Nooit zou Giovanni zo over zichzelf gesproken hebben, was hij niet zeker geweest van zijn aanstaande dood. Iets was er nog waar hij om gevraagd had, namelijk om zijn broeders ten afscheid te mogen omhelzen. Pater Rector vreesde echter dat dit hem te veel zou vermoeien. Hij zou echter zelf, in naam van allen die daar stonden tot ver buiten de kamer, Giovanni aan zijn hart drukken. Laat het me dan tenminste doen met die hier in de kamer zijn, smeekte Jan. Dat kon men hem niet weigeren. Zo omhelsde hij achtereenvolgens pater assistent, al zijn landgenoten vanaf de oude pater Cornelius à Lapide tot zijn noviciaatsvriend Willem van Aalst. Oliva, met wie hij 3 jaar samen gestudeerd had, pater Piccolomini en nog enige anderen. Allegramente, allegramente, moed, goede moed, herhaalde hij telkens als hij anderen zag wenen, met die onbeschrijfelijke glimlach waarvan alle getuigen gewagen. Men zou gezegd hebben dat hij de enige was in die kamer die niet sterven moest. Thank you. Maar dat is een nieuwe Aloysius, zo sprak signor Bagnareo, de tweede door pater rector ontboden geneesheer, die zo even binnengekomen was. Hij had Giovanni nooit gezien, maar de wonderen vrede en rust welke uit zijn wezen spraken, deden hem aanstonds denken aan de heilige die 30 jaar vroeger in dezelfde ziekenkamer te sterven lag. Voelt u ergens pijn, eerwaarde frater? Nee, antwoordde Giovanni. Ik voel alleen dat mijn krachten stilaan afnemen. En is u vroeger nog ziek geweest? Nee, hij was nooit echt ziek geweest. De dokter keurde de door zijn collega ingezette behandeling goed en schreef verder voor: de zieke polsen en slapen te betten met sterke wijn om de lichaamswarmte te doen terugkeren. Inmiddels was pater Cepari de heilige mis gaan lezen. Pater Piccolomini bleef bij de zieke achter. Pater rector strijdt voor mij als een Jacob, glimlachte Jan. Inderdaad, toen de overste terugkwam, luidde zijn eerste woord: Fratel Giovanni, ik heb me een weinig bij ons lieve heer beklaagd, omdat hij je zo spoedig van ons wil wegnemen. Jan antwoordde niet, glimlachte maar en sloeg de ogen neer. Nog 2 maal die dag zei hij tot pater Piccolomini: Pater rector doet mij de oorlog aan. En ik vrees dat pater rector zich verzet tegen de wil des heren. Men ziet niet dat de zieke verder die dag een ogenblik met rust gelaten werd. Achterinvolgens kwamen uit de meer dan een half dozijn huizen en colleges die de Sociëteit te Rome bestuurde, hele groepen, de stervende, van wie de roep ging dat hij een heilige was, groeten en hem boodschappen toevertrouwen voor de hemel. Om de toeloop tegen te houden, liet pater rector op de deur van de kamer een briefje aanslaan, waarbij verboden werd zonder zijn permissie en met meer dan 2 of 3 man tegelijk binnen te treden. Vroeg in de namiddag kwam pater generaal zijn stervende zoon bezoeken. Wel nu, Giovanni, schertste hij bij het binnenkomen, je wilt toch niet naar de hemel gaan zonder er ons iets van te zeggen? Nee, zeker niet, luidde het antwoord. Hij had er zo zeer naar verlangd zijn goede vader nog eens te zien voor zijn dood, om hem zijn zegen te vragen en hem te bedanken, en bijzonder om hem om vergiffenis te bidden voor al zijn tekortkomingen. Ik heb je niets te vergeven, mijn zoon, antwoordde pater Vitelleschi. Maar mijn zegen schenk ik je van ganser harte. En hij nam wijwater en maakte een kruisje op het voorhoofd van de zieke. Hij kon zijn ontroering moeilijk verbergen en ging daarom maar spoedig weer heen. Buiten de kamer hoorde men hem nog zuchten: Jezus, Jezus, wij behoren aan de Heer, Hij is de Meester, Domini Summus. Weer ging de deur open. Oliva, Bergmans studiegezel, kwam binnen. Hij begon dadelijk over Onze Lieve Vrouw te spreken, een onderwerp waarop Jan altijd inging. Ook ditmaal welde hem al spontaan het gebed naar de lippen dat hij zo dikwijls zou bidden die laatste dagen. O Maria, verlaat mij niet, gij die mij nooit verlaten hebt. Ik ben uw zoon, gij weet wel dat ik het u gezworen heb. Twijfel er niet aan, Giovanni, bemoedigde Oliva. Onze Lieve Vrouw van Barmhartigheid heeft nog nooit iemand verlaten. Maar ik twijfel daar niet aan, Oliva. Ik twijfel daar helemaal niet aan, viel Jan hem in de rede. En in zijn stem klonk diepe ergernis over gedachten dat iemand maar zou kunnen denken dat hij twijfelde aan de trouw van zijn goede hemelse moeder. Zo ging die woensdag 11 augustus voorbij. Onderwerp 3. Stervenslust. Door de zwoele, bladstille avondlucht kroop de duisternis langzaam de kamer binnen. de zieke lag zachtjes te bidden. Van tijd tot tijd wendde hij zijn ogen. Was het alleen de koorts die ze zo schitteren deed, naar de 2 of 3 medebroeders die daar zwijgend neerzaten bij zijn bed. Imus, imus, dominus vocat. We gaan, we gaan, de Heer roept, fluisterde hij voortdurend. Af en toe bad hij uit de psalmen. Letatus sum in his quae dicta sunt mihi, in domum domini ibimus. Ik heb me verblijd over het nieuws dat me werd. Wij zullen opgaan naar het huis des Heren. Pater Jan Goud wilde hem naar het voorschrift van de dokter de polsen betten met Belvedere-wijn. Die ziekte van mij zou heel wat kosten als ze lang duurde, merkte Jan met een zekere bezorgdheid op. In de Nederlanden zou dit misschien het geval zijn, antwoordde Pater Goud. Maar hier is dit soort wijn niets bijzonders. Wees er dan ook maar zo zuinig niet mee, liet Jan daar levendig op volgen. Later in de nacht zou hij er nog om vragen. Als de sociëteit het dan toch wil en voorschrijft, voegde hij er met een fijn lachje bij. Het werd een vrij onrustige nacht. Langzaam trok het leven weg. De ziekte was nu zo ver gekomen dat de lijder zelf niet meer merkte wat er met hem omging. Hij voelde zijn lichaam niet meer. Af en toe, maar zonder enige angst te laten blijken, vroeg hij de broeder hoe het met hem stond. En toen deze meewarig ten antwoord gaf dat hij geen raad meer wist, daar hij veel meer uitgaf dan hij inkreeg, had Bergmans de moed om nog te spotten met zijn verpuinend lichaam. Dan gaan we dus bankroet, lachte hij. Om dit bankroet te keren, had pater Van Doorne enkele uren vroeger voorgesteld dat de zieke een gelofte zou doen aan onze lieve vrouw van Foix bij Dinan. Jan was daar echter niet op ingegaan. Maar hij had met spijt gezien dat pater Van Doorne met een zuur gezicht de kamer verlaten had. Toen de pater tegen middernacht eens terug kwam kijken, wilde hij dat goedmaken. Pater Marcus, zei hij, ik heb nog eens nagedacht over die gelofte aan onze lieve vrouw van Foix. Ik wil ze nu afleggen. Hij maakte een kruisteken, bleef enige ogenblikken in gebed verzonken en begon toen, in de naam van de Allerheiligste Drievuldigheid en ter eer van de gelukzalige maagd Maria, beloof ik, indien ik gezond terug zal keren. Hij wachtte even en pater Van Doorne, als om hem te helpen, zegde hem voor. In mijn vaderland... Nee, viel Jan hem in de rede, laten we dat anders zeggen. En zelf ging hij nu voort. In de Nederlanden, dat ik het heiligdom van onze lieve vrouw van Foix zal bezoeken. Als zette hij een hinderlijke gedachte van zich af, besloot hij eenvoudig. Gods wil geschieden. Weer lag de zieke stil. Rusten kon hij echter niet. Pater Goud vroeg of men hem soms iets zou voorlezen uit Christus lijden of het verhaal van Aloysius dood. Hij koos het laatste. Frater Bruni, de jonge theologant die 20 jaar later als martelaar zou sterven in Ethiopië, begon te lezen. Toen hij hoorde dat Aloysius tijdens zijn ziekte niet één teken van ongeduld gegeven had, sloeg Bergmans de blik op het kruisbeeld en zei: Heer, heb ik daarin misstaan? Wat ik niet weet, vergeef het me dan. Vervolgens werd er gelezen hoe Aloysius, toen men hem waarschuwde dat hij sterven ging, het Te Deum had aangeheven. Ook daarin wilde hij hem navolgen. We onderbreken u. Beste luisteraars van Radio Maria, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing uit het boek over Johannes van het Kruis, geschreven door Pater Schoeters, en gaan volgende keer verder met hoofdstuk 6, Ziekte en Dood, bij onderwerp 3, stervenslust.